Zowat 18 over 10 luisteraars hier bij Familie Radio Saturnus Maldegem in ons magazine Satelliet. En ik zei het al, we praten met Marijke Schone uit Ede-Aardenburg. Marijke, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent hier niet voor het eerste gast. Misschien toch voor mensen die onze vorige ontmoetingen, onze vorige gesprekken niet zouden hebben gehoord. Stel jezelf misschien even voor, je komt uit Ede-Aardenburg. Dat is net over de grens.
Ja, ik woon daar nu 12,5 jaar in Ede, net op de grens. Vanuit mijn slaapkamer kan ik de beide kanalen zien, de Stinkert en de Blinkert.
Ja.
En ben geboren Haagse, maar ik voel me steeds meer een Vlaamse.
Ja, hoe komt dat?
Ja, ik weet het niet. Ik voel me gewoon thuis hier aan de grens.
Ja. Nu, dat heb ik waarschijnlijk nog niet gevraagd bij vorige gelegenheden. Hoe ben je in Ede beland? Want een Haag-Ede, dat is toch een ferme stap.
Ja, dat was een beslissing die ik genomen heb tijdens en na de eerste pelgrimstocht in 1987. Toen merkte ik onderweg naar en van Santiago de Compostela dat de groene verre horizon, dat die mij het meest aansprak. En niet de horizon van de steden met wolkenkrabbers.
Mm-hmm.
En toen heb ik besloten om van Den Haag te gaan verhuizen, zo dicht mogelijk bij Vlaanderen aan de grens. En ook zo dicht mogelijk bij Brugge. Want die stad sprak me aan.
Mm-hmm.
En ik ben in Ede beland door toedoen van vrienden. En door het lezen van een wandelgids, want er loopt hier door de streek een groot wandelroutepad, oftewel groot
routepad, ja.
Groot routepad.
Ja, ja.
En wandelen was toen en nog wel een van mijn favoriete bezigheden.
Ja. Mm-hmm. Nu heb je er nooit spijt van gehad, want ja, ik zei het al, de stap van Den Haag, een groot stad mogen we wel zeggen, naar een klein dorpje. Met uiteraard al zijn charme. Nu, je woont er ondertussen, zei je 12,5 jaar. Dat ga je ook vieren.
Ja.
Dus bevalt je best, meen ik.
Dat bevalt me prima. En ja, het enige probleem voor mij is dat ik geen auto heb en dat ik op het openbaar vervoer ben aangewezen. Maar door goed te plannen en te organiseren kom ik altijd daar waar ik wil zijn.
Mm-hmm.
En ja, nu ga ik ook regelmatig naar Brugge en af en toe naar Gent en Antwerpen. Dus Vlaanderen trekt me.
Was het ook een manier om te ontgaasten? Want ja, ik kan me voorstellen, een drukke stad, dat die wel gepaard gaat met wat stress enzovoort. Terwijl ja, een klein dorp als Ede allemaal wat relaxer gaat, of vergis ik me?
Nou, tegenwoordig zijn de vrouwen en de mannen bij mijn dorp toch ook behoorlijk gestresseerd door. Iedereen heeft haast, heeft heel veel activiteiten. En je bent gewoon heel erg druk bezig. Maar het is wel zo dat in het dorp is het veel stiller dan in de grote stad.
Mm-hmm. Goed, dat was even wat randinformatie, want ja, we gaan het uiteraard hebben over jouw voettocht, jouw pelgrimage naar Santiago de Compostela. Misschien moeten we dat ook nog even situeren voor mensen die voor het eerst kennis maken met jou. Je was niet aan je proefstuk toe. Je hebt al in 1993 zo'n voettocht ondernomen, die we ook hier hebben dan besproken. En ik heb nog eens ter voorbereiding de band beluisterd van toen. En dan, daar zag je al, ik droom eigenlijk om het nog eens te doen. Is die droom nu uitgekomen?
Ja, die droom is uitgekomen. En toen had ik van nou, nog een maand in Spanje zelf. En dan is het genoeg. En die voorspelling is uitgekomen.
Mm-hmm. Toch is het niet allemaal gelopen, denk ik, zoals je het had gepland, had voorzien. Daar komen we misschien straks op terug. Net als toen in 1993, waar het ook wat mis is gelopen.
Mm-hmm. Ja, en je kan een aantal zaken gewoon niet voorzien en niet plannen van tevoren. En die heb je te accepteren.
Mm-hmm. Wat is en was jouw drijfveer om dat te doen, zo'n voettocht?
Toen en nu.
Ja.
Nou, een van de zaken is voor behoud van mijn gezondheid. Buiten zijn en wandelen is een gezonde bezigheid. En als je veel binnen zit, ja, dan moet je op een gegeven moment constateren dat je lijf zegt, en nu naar buiten. Een andere drijfveer toen en nu weer is een pelgrimage maken ten bate van de opvang van zwerfjongeren in Den Haag.
Mm-hmm. Daar gaan we het uiteraard ook nog straks over hebben, want die actie kent haar slot volgende week zondag in Ede. Nu, zo'n voettocht, we zeiden het ook al in januari, voorbereiden, dat is geen sinecure, denk ik. Daar komt heel wat bij kijken. Niet alleen de fysieke voorbereiding die je nu wel, denk ik, een beetje parten gespeeld geeft. Maar ook de mentale, de spirituele voorbereiding. Hoe is die verlopen?
Oh, de mentale voorbereiding is natuurlijk heel belangrijk. Dat is zelf zaken op papier zetten van hoe wil ik het gaan doen en wat wil ik gaan doen en hoe wil ik het gaan doen. En met praten hierover met familie en met vrienden, want die steun heb je toch nodig. Dat de mensen, ook al ga ik alleen fysiek, dat de mensen heel dicht bij me blijven. En spiritueel heb ik me voorbereid door een aantal keren naar een klooster te gaan. En daar te bidden en te praten. En te vragen, als ik onderweg ben, willen jullie dan aan me denken? Mm-hmm. En dat is heel erg belangrijk. Ja. Gebeurt dat niet, dan kan je stoppen.
Mm-hmm. Goed, allemaal is verlopen, Marijke. Dat vertellen we zo dadelijk. We moeten heel even pauzeren. Want om 10:30 komt er nieuws aan van onze collega's uit Brussel. En voor het zover is, gaan we even onderweg met een andere Vlaming, Willem Vermandrug, die ook in een heel mooie streek woont, de Westhoek. En we gaan even naar dat mooie nummer luisteren. Zo luisteraars, welkom in het tweede gedeelte van ons zondagochtend magazine Satelliet, hier op Familie Radio Saturnus Maldegem. We praten verder met Marijke Schone uit Ede-Aardenburg. Nu Marijke, we moeten eens kijken misschien naar die voettocht. Je bent zo'n 4 maanden van huis weg geweest. Nu, je had bij vertrek, zei in januari, al een beetje schrik voor de fysieke inspanning die zo'n voettocht toch wel met zich meebrengt. Vandaar ook dat je niet in Ede eigenlijk vertrokken bent. Je hebt een deel met de bus afgelegd en dat was de bedoeling, heb ik opgevangen in januari, van nog zo'n 1000 kilometer te voet af te leggen. Is dat gelukt?
Dat is niet gelukt. Ik ben inderdaad met het openbaar vervoer naar Noord-Spanje gegaan, naar Oviedo. Daar heb ik nogmaals de pelgrimszegen gekregen van de abdis en de zusters Benedictinussen in Oviedo. En ik ben 20 april van Oviedo naar Segovia met de trein gereisd. En onderweg zag ik een route die ik voor een deel ging lopen. En op 22 april ben ik te voet vertrokken vanaf de camping in Segovia. En dat is een mooie oude stad in de buurt van Madrid. Mm-hmm. Ik ben toen te voet gegaan naar Avila. En van Avila naar Alba de Tormes, Salamanca, Zamora. En toen naar Portugal. En in Portugal begon ik te merken, eigenlijk al in Zamora, dat mijn voeten gingen zeer doen. Ik ging in Zamora naar een schoenmaker en die zei, ja mevrouw, ik heb zelf ook die pelgrimage naar Santiago gedaan. Ik adviseer u regelmatig uw schoenen uit te trekken en elk uur rust te nemen. Maar ja, als het regent en je moet op asfalt lopen, dan kan je niet altijd rusten zoals dat nodig is. En dan is het gewoon doorstappen totdat je weer een dak boven voor je hoofd vindt. En in Portugal merkte ik dat ik toch problemen kreeg met mijn voet. In Bragança, dat is de oudste stad van Portugal, eigenlijk de bakermat van de staat Portugal, daar kon ik helaas niet naar naar de oude vesting, want mijn voet zei, je moet nu gaan rusten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel jammer. En ik heb toch doorgezet, ik had zoiets van, ja, dan maar zien dat toch met veel rust ik toch Santiago de Compostela hou. En te voet ben ik gekomen, in ieder geval tot aan de pelgrimsplaats van Maria da Graça in Mondi do Basto. Dat is in midden-noord-Portugal. Dat is een kapel met een heel mooi Mariabeeld bovenop een hele hoge berg. Daar ben ik tot te voet geraakt. En toen, ja, toen moest ik gaan schipperen. Mm-hmm. En een beetje als een pseudo-pelgrim me gaan gedragen.
Ja. U de problemen met je voet, hadden die ook te maken met de, ja, de rugzak die je mee had? Want je zei toen in januari, dat is eigenlijk wel een probleem. Je had zo'n 15 kilogram mee, of u ja. mocht gaan tot 15 kilogram. Ja. Nu, dat is een zware last om torsen eigenlijk toch, die ganse weg.
Dat is zeker een zware last om te torsen. In de winter is dat minder probleem, want dan is het kouder. Dan kan je dat fysiek aan. Maar zodra dat warm, heet weer en met een temperatuur van zo'n 40 graden om 12 uur in de middag wordt, ja, dan wordt het een stuk lastiger. Mm-hmm. En dat heeft me toen ook in Mondi do Basto en verderop in Portugal toch opgebroken. Ik heb toen geprobeerd te voet te gaan, 's morgens vroeg vertrekken met de schemering. En al om 9 uur moest ik mezelf bekennen. Oh ja, ik heb aan mijn zus beloofd, als het niet meer gaat, dan ga ik met de trein. En dan zie ik verder hoe dat het de weg dan is. Mm-hmm. En ja, ik moest dus een aantal keren 's morgens vroeg om 9 uur bekennen, ja, het gaat nu niet meer, ik moet de bus pakken.
Mm-hmm. Nu, hoe zwaar is dat? Met andere woorden, kom je daar toch wel een stukje zelf tegen?
Jazeker.
Op zo'n voettocht?
Ja, je komt jezelf heel tegen. En je gaat je grenzen leren kennen, mentaal en fysiek. Mm-hmm. En het is natuurlijk heel moeilijk in het begin te accepteren dat je zegt van, ja, ik heb een belofte gedaan om te voet in Santiago de Compostela te geraken. En liefst nog een stukje verder. En dat je dat fysiek niet meer aan kan, omdat je een dagje ouder bent. Mm-hmm.
Nu zei je ook toen in januari dat die voettocht ook een soort zoektocht was naar de religie in jezelf.
Ja.
Heb je die gevonden onder de baan?
Nog niet helemaal, maar ik voel wel dat ik een stuk op weg ben gekomen. Ik heb in diverse kloosters in Spanje en ook in Portugal een aantal dagen mogen en kunnen meeleven in het monastieke leven. En dat spreekt me toch wel aan.
Mm-hmm. Nu, ik meen uit jouw reisverslag te kunnen opmaken dat ook de manier van leven daar in Spanje, dat die jou wel aanspreekt. Het is denk ik toch iets totaal anders wat we hier kennen. Nu, we weten uiteraard dat het, ja, door het warme weer daar wat rustiger aan allemaal moet. De siesta is bij ons uiteraard wel bekend. Leven die mensen daar inderdaad anders?
Maar het verschilt ook van streek tot streek nog. In het noorden is men gauw geneigd om te zeggen, we laten de siesta zeker als het koud is. Maar in het zuiden van Spanje is de siesta gewoon heel erg nodig. Dat is één facet. Een ander facet is dat de mensen belangrijk vinden dat er een familieband is. Voortdurend is mij gevraagd, heb jij familie, heb je ouders? En hoe is die familieband? Een groot aantal vrienden vertellen ook van, ja, met kerstmis, met nieuwjaar, met Pasen en in de zomervakantie, dan gaan we met van allen naar het buitenhuis. Dan hebben we een familiereunie. Het leven is toch moeilijk, want heel veel mensen hebben zowel in de morgen een baan als in de middag een baan. Omdat het leven is duur. Ze moeten meedoen met de Europese markt. En hier in het noorden is het leven erg duur. Ze moeten meegaan. En dat merk je ook in tegenstelling tot 15 jaar geleden. Op het gebied van het gebruik van de computer. Men is heel geavanceerd. Een ander facet is, dat is men houdt van feesten. Elk dorp, elke stad heeft zijn feesten in het jaar. En er wordt van je verwacht dat je daaraan meedoet op een of andere manier.
Word je daar ook gemakkelijk opgenomen als pelgrim?
Je moet je best doen. En dat een van de dingen is je een beetje aanpassen. Maar ja, dat moet ik hier in Vlaanderen toch ook als een Hollandse me aanpassen aan de gebruiken, aan de gewoontes. Er wordt van je verwacht dat je de taal van de taal leert spreken. In ieder geval leert verstaan. Maar ja, in Maldegem moet ik ook het plat Maldegems verstaan.
Ja.
De taal en de eetgewoontes zijn anders.
Nu, je schrijft ergens ook in een verslag dat er toch wel wat wijzigingen op til zijn, ook in Spanje. Je zei het al, computer heeft zijn intrede gedaan. Maar ook het landschap ondergaat heel wat wijzigingen, denk ik. Er komen heel wat huizen bij. Heeft dat te maken ook met de Europese gemeenschap, met de steun die er toch komt vanuit de rijkere landen?
Jazeker. Al sinds 1987 is de invloed van de Europese markt heel erg sterk toegenomen. Er zijn heel wat subsidies vanuit Brussel en Straatsburg naar diverse streken in Spanje gegaan om autopistes aan te leggen, om het platteland toegankelijker te maken, om industrieterreinen te openen, om meer samenwerking tussen de verschillende industrieën op één terrein, zoals de staalindustrie, om die te bevorderen. Als ik dan ook in Spanje in diverse streken kom op het platteland, staan er overal borden en ook in Portugal borden. Hier werken we met steun van Europa.
Nu, je kunt zeggen dat is wellicht een goede zaak. De levensstandaard zal daardoor wel stukken verbeteren. Maar gaat ook de authenticiteit van de streek niet voor een stuk verloren?
Dat is hier ook. Men doet zijn best om toch een aantal waarden en normen te bewaren en te handhaven. Onder andere door het inrichten van nationale parken. Dit keer ben ik in Portugal in een nationaal park geweest. In de buurt van Vila Real en Mondi do Basto. En daar heb ik gezien dat de boeren moeten leven en werken zoals hun voorouders. Leven en werken in armoede. En alles moet met de hand. De koeien lopen nog steeds voor de kar om het hooi naar binnen te halen. En de boeren hebben pakweg 5 koeien, 10 geiten, 2 honden en 3 katten en wat kippen. En daarvan moeten ze leven.
Goed, Marijke, we gaan nog heel eventjes verpozen. Ja, Marijke, laatste gespreksronde. De tijd speelt ons alweer parten. We gaan vlug naar 11 uur op. Ik wou nog één zinnetje citeren liever uit jouw verslag. Ze weet nu ook dat ze nooit meer te voet op pelgrimstocht zal gaan. Basta, genoeg. Is het gedaan?
Ja, te voet gaan met de rugzak is gedaan. Ik mag het niet meer van mijn huisarts. En in Compostela en in Leon zeiden 2 van mijn vriendinnen, Sor Mercedes en Sor Amelia, Marijk, denk erom, je mag niet meer van ons. En fysiek voel ik het zelf ook aan. Het is genoeg geweest.
Toch heb ik zo wat de indruk dat je nog heen gaat.
Ik ga wel terug naar Spanje en naar Portugal. Ik heb uitnodigingen gekregen om terug te gaan. En gisteren heb ik nog even naar 2 van mijn vriendinnen in Spanje gebeld. Ik hou heimwee naar Spanje.
Goed, Marijke, we moeten het in het laatste luikje nog even hebben over het goede doel, waarvoor je ook nu weer de kilometers hebt afgelegd, namelijk de zwerfkinderen in Den Haag. Misschien nog heel kort even die problematiek schetsen daar van die zwerfkinderen.
Er zijn een aantal jongeren in Nederland die thuisloos zijn, dakloos zijn, die op straat zijn gezet door hun ouders, die uitgespuugd zijn door de psychiatrie. Zij gaan zwerven omdat ze de vraag van hun ouders een grote carrière te bouwen niet aankunnen. En deze jongeren worden opgevangen onder andere door het Leger des Heils in Den Haag in het project Frankenstraat. Ze krijgen wat geld, maar dat is niet genoeg om die jongeren een volwaardige toekomst te geven. En ze hebben mij gevraagd, Marijke, help ons om aan middelen te komen, zodat deze jongeren, net als ieder kind, elke andere jongen, in een normaal huisgezin een toekomst kan opbouwen, zijn eigen leven kan redden en een woning kan inrichten en een job kan zoeken.
Hoe is die inzameling meegevallen? Want het wordt aanstaande zondag afgesloten.
Ja, aanstaande zondag wordt die inzameling afgesloten in een dankdienst met daarna een lezing in Aardenburg. En dan wordt officieel het bedrag bekendgemaakt wat er bijeen gewandeld is, gesponsord is.
Ja. Nu nog even door misschien over die activiteiten van aanstaande zondag. Mensen die nu wat kort hebben gevonden, die kunnen denk ik van jou nog heel veel meer vernemen aanstaande zondag. Want je geeft na die dankdienst en de koffiereceptie geef je nog een lezing waar mensen ook vragen kunnen stellen.
Ja, ik ga een half uur praten en de mensen krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen. De dag begint om 10:00 in de doopsgezinde kerk in de Weststraat 37 in Aardenburg. En dan is er een dankdienst. En om 12:00 gaan we naar het dorpshuis in Aardenburg, waar in ieder die komt koffie krijgt. Want dan vier ik dat ik 12,5 jaar in Ede woon. En dan zo tegen 12:45, 1:00 ga ik vertellen over mijn voettocht. En dan wordt ook het eindbedrag bekendgemaakt. En van het project Frankenstraat komen er 6 personen naar de dankdienst en naar de koffiereceptie en de lezing. En de mensen kunnen aan deze mensen, zoals aan Major van de Venus, ook vele vragen stellen.
Er worden ook kantklos en kantjuwelen verkocht van jouw hand, want dat is een andere passie die je hebt, waar we helaas alweer geen tijd voor hebben om iets meer over te zeggen.
Ja, door de net als vorig jaar in Ede en nu in Aardenburg een aantal kantwerken verkocht ten bate van de opvang van de zwerfjongeren. En ik doe dat met heel veel plezier.
Goed, Marijke, hopelijk heb je veel succes volgende week. In Aardenburg gaat het door, voor alle duidelijkheid. Bedankt voor jouw getuigenis hier vandaag en de afgelopen keren. En veel succes nog met wat je doet.
Dank u. En ieder is welkom.
Goed.